Vanmorgen kregen ze nog een mooi applaus. Is het dat niet waard, jongens? Hè? Prachtig. Wat is het heerlijk dat we als gemeente zo gediend worden door mensen met zoveel talent, zoveel harmonie, zoveel moois. Heerlijk. Ja, dan komt er een spreker. Moet ook gebeuren. Vanmorgen, vanmiddag. Gaan we verder met de serie waar we al een tijdje mee bezig waren, op weg naar Pasen met de psalmen. En wie van jullie gebruikt dat boekje ook van Martijn Rutgers? Dat is best een redelijk aantal. Mooi. Nou, dan kun je vrijdag denk ik deze psalm ook gaan ontmoeten. Dat psalm 31. En ik ga hem even helemaal voorlezen uit de NBV, nieuwe Bijbelvertaling, uit 2021. Er staat een heleboel in. Voor de koorleider een psalm van David. Bij u, Heer, schuil ik. Maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht. Hoor mij, haast u mij te helpen. Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam. Mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen. U bent mijn toevlucht. In uw hand leg ik mijn geest. Heer, trouwe God, verlos mij. Dat zijn beroemde woorden trouwens. Hè? Wie armzalige goden vereren, ik haat ze. Ik vertrouw op de Heer. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende. U kent de nood van mijn ziel. U laat niet toe dat de vijand mij insluit. U geeft mijn voeten de ruimte. Heb erbarmen, Heer, want ik verkeer in nood. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Mijn leven verloopt in ellende. Zuchtend slijt ik mijn dagen. Door eigen schuld slinken mijn krachten. Tot op mijn botten teer ik weg. Bij alle die mij belagen, wek ik de lachlust. Bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen, zijn verbijsterd. Wie mij zien aankomen op straat, vluchten haastig voor mij weg. Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart. Afgedankt als gebroken aardewerk. Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken de hoofden bijeen en smeden plannen om mij te doden. Maar ik vertrouw op u, Heer. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn lot en mijn leven zijn in uw hand. Bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers. Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Toon uw trouw en red uw dienaar. Heer, u roep ik aan. Maak mij niet te schande. Laat de goddelozen dus te schande staan en verstommen in het dodenrijk. Zwijgen moeten de leugenaars, die hoogmoedig en vol verachting rechtvaardige mensen beschuldigen. Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen. Dat u bereid hebt voor wie bij u schuilen, heel de wereld zal het zien. U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat, voor de lagen en listen van mensen. Uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen. Geprezen zij de Heer om zijn trouw. Hij heeft een wonder voor mij verricht. Hij ontzette mij als een belegerde stad. In mijn angst had ik gezegd, ik ben verbannen uit uw ogen. Maar u hebt mijn smeekbeden gehoord toen ik u om hulp riep. Getrouwen van de Heer, heb hem lief. De Heer behoedt de standvastigen, voor goed rekent hij af met de hoogmoedigen. U die uw hoop vestigt op de Heer, wees allen sterk en houd moed. Tot zover. De psalmen. Voor mij zijn psalmen altijd een lastig boek. En de mensen die mij kennen, die weten ook wel een beetje waar dat aan ligt. Ik heb het gevoel, als ik zo deze woorden lees, hè, van die psalm, van alle psalmen eigenlijk, dat het een soort aaneenschakeling is van emotionele uitspraken, emotionele uitbarstingen. En dat is mooi, dat je je gevoel kan uiten, dat doet David heel veel. Maar ik ben meer een rationeel persoon, primair. Hè. Ik heb natuurlijk gevoel, ik heb emoties. Maar bij mij overheerst altijd het verstand. Daar heb ik niet voor gekozen. Dat is niet iets wat ik leuk vind. Maar zo heeft God mij gemaakt. Er zijn meer mensen zoals ik. Heeft hele grote voordelen. Ik ben nooit somber, verdrietig, depressief. Maar ik heb ook moeite om me in mensen die dat wel hebben goed te verplaatsen. Snap je? Dat is een uitdaging. Daarom heeft God mij ook een hele lieve vrouw gegeven. En die zit daar, hè, Annelies. Maar ook, ik heb een van mijn beste vrienden, is iemand die heel veel met depressie geworsteld heeft en met moeite. En dat heeft mij geleerd om hem met liefde te aanvaarden. En ook te leren, hoe ga ik nou het best met hem om? Om hem niet te veroordelen, maar om hem ook niet te bevestigen in al zijn somberheid. En dat is best een ingewikkelde balans die je dan moet zien. Dus toen ik de opdracht kreeg van Martijn om vandaag Psalm 31 te gebruiken in aanloop naar Pasen, toen had ik een beetje het gevoel van de schilder op dit plaatje, als je die kunt tevoorschijn toveren. Dit is een schilderij van Marius van Dokkum, een levende schilderij, een schilder in Nederland die een eigen museum heeft. En die man die schildert prachtige, realistische schilderijen met humor. Er zit veel humor, niet in al zijn schilderijen, maar in vele wel. En hier zie je een schilder die zijn hele atelier ligt vol met spullen. Vol met woorden uit psalmen, zeg maar. Dus allerlei elementen die belangrijk zijn en die de aandacht verdienen. Maar dan moet hij het op een doek krijgen. Dan moet hij er iets van maken. Ik moest er een preek van maken. En dan heb ik in het begin heel erg zo'n leeg schilderij voor ogen. Kun je dat voorstellen? Dit schilderij heet ook inspiratie. Dat vond ik een hele mooie tegenstrijdigheid eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Dus hoe krijg je het nou bij elkaar? Hoe kun je hier nou een mooi verhaal van maken? Iets wat ieder van ons nodig heeft om mee te nemen naar huis, mee te nemen in zijn persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke geloof. En ik zie drie thema's in deze psalm tevoorschijn komen. Die wil ik ook een beetje uitlichten en behandelen op mijn eigen manier. En ik hoop dat je daar dan iets mee kunt. Drie dingen. De eerste is een schuilplaats die hij beschrijft. Om te schuilen, het principe van schuilen. Het tweede is een rots waar je op kunt gaan staan. En het derde is een redder. Dus schuilplaats, rots, redder. Die drie dingen zullen naar voren komen en ik ga daar wat bijbelteksten uit deze psalm en ook uit andere gedeeltes erbij halen. Om te beginnen, die schuilplaats. Het eerste vers na de inleiding van voor de koorleider en zo. Het eerste vers is, bij u Heer schuil ik, maak mij nooit te schande, bevrijd mij en doe mij recht. Dat is eigenlijk een geloofsuitspraak van David. Hij zegt hier, ik heb God leren kennen en ik weet dat ik bij hem altijd terecht kan. Hij is een schuilplaats voor mij. En ik denk dat velen van ons best wel momenten hebben gekend in hun leven dat het nodig was om ergens te schuilen, om ergens veilig te zijn. En toen onze kinderen nog klein waren, onze jongste, die vond het dan heerlijk om bij Annelies op schoot te kruipen. Of dan vroeg hij, mam, mag ik bij jou? En dan kroop hij helemaal weg met zijn knuffel in zijn hand en zijn vingertjes in zijn mond. En dan schuilde hij bij mama. En dat is zo'n mooi beeld om te zien. Want het was veilig bij mama. Mama die gaf die warmte, die liefde en die geborgenheid die we allemaal nodig hebben. Schuilen bij het kruis voor de aanvallen van Satan is de veiligste plek. Als Satan je aanvalt, want dat gaan we als christenen allemaal meemaken. Dan kun je geen veiliger plek vinden dan bij het kruis van Jezus. Hij heeft namelijk voor ons de prijs betaald. En hij heeft zijn onvoorstelbare liefde aan ons getoond door te sterven toen wij nog zondaren waren. Dat beseffen we soms niet altijd, maar sommige mensen zijn bereid om voor een goede zaak zijn leven te geven. Maar hij gaf zijn leven voor jou en mij toen wij nog zondaren waren. Kun je er iets bij voorstellen? Dat is bijna mindblowing als je daarover nadenkt. Helaas gaan wij ook tijden krijgen, de Bijbel geeft dat ondubbelzinnig aan, dat er geschuild moet worden en dat er grote worstelingen op ons afkomen. Jezus vertelt daarover in Matteüs 24, die wordt algemeen gezien als de reden over de laatste dingen, staat daar dan boven, dus de eindtijd, zeg maar. En mijn moeder, die is 56 jaar geleden overleden. Dus die had toen al over de woorden uit Matteüs 24, waar staat dat er oorlogen zullen komen en geruchten van oorlogen en natuurrampen en allerlei andere zaken. En nog is dat het einde niet, zegt Jezus. En als je nu om je heen kijkt, oorlogen en geruchten van oorlogen, die hebben we in overvloed. En daar kun je ook niet voor weglopen, die zijn er gewoon. En wat je er ook verder van vindt, het is er. Het is geweld, het is verdriet voor heel veel mensen. Er is verwoesting, er is haat. En dat wordt alleen maar erger. En ik ben geen doemprediker, maar ik ben wel realist. Het is er en we zullen er allemaal ooit mee te maken krijgen. En hoe goed is het dan om te weten dat er uiteindelijk wel een schuilplaats is bij God. Dat wat er ook gebeurt, dat Gods liefde is groter. Een prachtig boek, dat heet ook De Schuilplaats, is van Corrie ten Boom. Die kennen we wel, hè? Wie kent Corrie ten Boom allemaal? Kijk eens. Vanmorgen waren er minder die er kenden. Ja, er zaten toen wat meer jongeren in, denk ik. Maar Corrie ten Boom, hè, met haar hele gezin bood ze een schuilplaats aan Joden, aan verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk werd ze verraden. En de hele groep belandde in een concentratiekamp. En zij is als enige daar levend uitgekomen. En de rest van haar leven heeft ze gespendeerd om de hele wereld over te reizen. En te vertellen over de liefde van God. Over de schuilplaats die God aan ons biedt. Zo wezenlijk belangrijk is dat. Dat Gods liefde daar getoond wordt. En een zin die zij heel vaak uitsprak was: er is geen put zo diep. Of Gods liefde is nog dieper. En dat kun je in een gedicht schrijven. Hè. Je kunt achter je bureau een mooi verhaal van maken. Maar zij heeft dat meegemaakt. Zij heeft gezien hoe mensen vermoord werden. Alleen maar omdat ze Jood waren. Hè. Of omdat ze iets gedaan hadden wat iemand niet beviel. En zij heeft zelfs op een gegeven moment een van de strengste, vervelendste bewakers uit een of ander kamp waar ze gezeten heeft. Heeft zij later ontmoet in een kerk en die heeft ze toen de hand geschud en dat ging dwars door haar heen. Alles in haar verzette zich tegen de vergeving te geven en die man vroeg erom. En zij heeft het wel gedaan. Zij heeft de haat overwonnen door de liefde die ze voor God had. Hoe mooi is dat als je dat voor elkaar kan krijgen. Hoe diep heb je dan begrepen wat Gods liefde is en hoe snap je ook dat niemand voor God waardeloos is. Dat niemand voor God te veel gedaan heeft, te veel gezondigd heeft om niet gered te worden. En dat niemand zo goed is dat hij het zelf verdiend heeft om de hemel in te gaan. En dat heeft zij als geen ander begrepen. Dat is de schuilplaats. En David, in het volgende vers 10 en 11, die spreekt er zelf ook over uit. Heer, heb erbarmen, want ik verkeer in nood. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen. Mijn leven verloopt in ellende. Zuchtig slijt ik mijn dagen. Door eigen schuld slinken mijn krachten. En tot op mijn botten teer ik weg. Nou, dit zijn emoties waar ik nauwelijks me iets bij kan voorstellen. En ik hoop dat jij daar iets meer begrip bij hebt, maar ik heb dat gezwollen ogen van het huilen. Ik huil wel eens. Ik ben wel eens ontroerd. Toen onze kinderen geboren werden, toen we trouwden. Hele emotionele momenten. Maar ik vind het verrassend dat zo'n man als David. David was niet alleen een dichter, hij was natuurlijk ook een koning. Hij was een krijgsheer, hij was een soldaat, hij was een militair. En zelfs een hele goeie, want op een gegeven moment juichten de vrouwen door de straten. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Nou, dat heeft hij geweten, want dat was voor Saul natuurlijk een brug te ver. Die heeft wraak genomen op deze man, want die dacht, ja, die gaat mij voorbij. En toch was David in staat om zijn emoties te tonen en zijn gevoel te laten zien. En zelfs zo diep te laten zien dat hij daardoor voor heel veel mensen troost biedt. Door zijn manier van zijn. En dat vind ik wel heel bijzonder van David. Dat hij daar open en eerlijk voor uitkomt. Ik heb het nodig. Ik heb God ook nodig. En ik heb God ook nodig. Jij hebt God ook nodig. Want we zijn allemaal. Hebben we de verlossing en de vergeving van God nodig. Een schuilplaats is er dus om veilig te zijn, om je te beschut te voelen, veilig te voelen. Maar David heeft het in deze psalm ook over een rots. En rots is niet zozeer iets om veilig te zijn, maar om stabiel ergens te staan, om ergens voor te staan en om te weten waar je geloof op baseert en wat voor jou de basis is van je overtuigingen. Dat is niet schuilen, maar dat is er open voor uitkomen. En een vers wat me daarbij heel erg trof, en ik heb daar ook even een pauzetje gelaten, misschien heb je dat gemerkt, is vers 7. En daar zegt David, wie armzalige goden vereren, ik haat ze. Verderop zegt hij dat ook nog een keer, dat hij haat wie iedereen die al die afgoden dienen. En hij zegt, ik vertrouw op de Heer. Dat is zijn rots, dat is de basis waarop hij zijn geloof heeft gebouwd. Hij gelooft in God. En als hij de reus Goliath te lijf gaat, dan doet hij dat aan de ene kant omdat hij de godslasterlijke uitspraken van Goliath haat. En dat hij geëmotioneerd is en gedreven wordt om Gods eer te verdedigen. En hij verslaat de reus. Hij is zonder angst daarin. Jezus heeft dat er ook over in de bergreden. Aan het eind van de bergreden zegt hij ook, als je mijn woorden hoort en ze uitvoert en ze in de praktijk brengt, dan zul je ook vergeleken worden met een man die zijn huis op een rots bouwt en niet op zand. Dat huis is dan zo standvastig en zo stevig dat het tegen alle aanvallen van weer en wat dan ook bestand is. Dus een fundament, een basis voor je geloofsovertuiging is wezenlijk belangrijk. Waar bouw jij je geloof op? Wat is dat? Is het gevoel of is het ook naast gevoel ook overtuiging? Is het iets waarvan je zeker weet, dit is de God die ik mag dienen. Dit is de God die trouw is aan mij, die mij ook heeft laten zien hoe groot en machtig hij is. En die aan mij zich heeft geopenbaard door wat ik van hem ervaren heb en gezien. David heeft het hier ook over armzalige goden die vereerd worden. En ik denk dat wij daar in onze tijd ook wel mee te maken hebben, hè, met afgoden van onze eigen tijd. Denk aan status, aanzien, geld, macht, carrière. Wat voor dingen zijn er niet die we belangrijker zijn gaan vinden dan God zelf? Eigenlijk zijn dat ook vormen van afgoderij. En ik denk dat David daar ook iets mee bedoelt, van dat haat ik ook in mezelf. Ik haat het dat ik dingen belangrijker ga vinden dan God. Dus hoe zijn we nog misschien wel af en toe boos op onszelf? Als we niet meer in staat zijn om God de eerste plaats te geven. Om God alle eer te geven die hem uiteindelijk toekomt. Hij is de koning der koningen, de heer der heren. Hij heeft jou gemaakt om een relatie met je te hebben. En als je dat veronachtzaamt en dat iets anders belangrijker gaat vinden, dan is het heel gezond om dat te gaan haten. Dat is een prima emotie, denk ik. Ik denk niet dat het goed is om mensen die andere goden aanbidden, om die te haten. Wat dat betreft is David in zijn uitbarstingen van emotie, gaat hij wel wat ver. En Jezus heeft ons geleerd je vijanden zelfs lief te hebben. Niet eens om ze niet te haten, maar om ze zelfs lief te hebben. Heb je vijanden lief? En dat is een ingewikkelde zaak. Een van de vormen van afgoderij waar ik zelf ook best wel moeite mee heb in onze tijd is de islam. En daar zien we heel veel uitwassen van. En ik bedoel niet de moslims, de mensen, maar de geloofs. Overtuigingen die daarachter zitten, de demonische machten waarvan ik overtuigd ben dat die een rol spelen in dat geloof en die erop uit zijn om de wereld te overheersen. En dat is hetzelfde als afgoderij. En die mensen vereren een afgod en God roept ons niet op om die mensen te haten. Maar laten we een voorbeeld nemen aan Paulus. Paulus in Handelingen 17... die komt voor het eerst van zijn leven komt hij in Athene. En heel Athene staat vol met afgodsbeelden. En er staat dan ook in de NBG-vertaling staat dat Paulus geërgerd was in zijn ziel. Dat toen hij al die afgodsbeelden zag. Want het ging hem tegen zijn borst. Hij hield zoveel van God en van Jezus. Dat hij dacht, hoe kan het dat er hier zoveel rommel staat. Zoveel troep waar mensen offers aan brengen. Maar dan doet hij iets geniaals. En ik denk dat Gods geest hem daartoe inspireert. Hij probeert contact te krijgen met de mensen in Athene. En hij gaat dan een toespraak houden op de Areopagus. Dat is een berg waar ze altijd allemaal filosofische gesprekken hielden. En dan in plaats van te zeggen dat hij zich ergerde over hun afgoderij, zegt hij tegen de Atheners: ik heb rondgekeken in deze stad en jullie zijn een heel godsdienstig volk. Want ik heb overal altaren gezien voor goden die jullie aanbidden. Fantastisch, jullie zijn echt heel godsdienstig. Ik heb zelfs een altaar gezien voor de onbekende god. En want die mensen die hadden ook nog een altaar van dat ze dachten, nou, als er ooit een god is die we niet kenden, Dan hebben we daar, kunnen we altijd zeggen, ja, maar we hebben wel een altaar voor je gemaakt, want daar hebben we aan geofferd. En dan zegt Paulus, kijk, en die God, hè, daar ben ik een boodschapper van die onbekende God. En dan vertelt hij over Jezus. En dat vind ik zo'n contrast met wat David hier zegt, wie armzalige goden vereren, ik haat ze. En Paulus zegt, nee jongens, jullie zijn godsdienstig, alleen je hebt de verkeerde beelden. En ik ga jullie helpen om het juiste beeld te krijgen. En hij verkondigt Jezus. Helaas staat er in Handelingen dat hij dan maar een stuk of 8 mensen weet te bereiken. Maar wie weet hoe dat zich verder heeft ontwikkeld in de loop der jaren. De rots waar hij op stond en waar David ook op stond was God. De overtuiging dat Gods liefde en Gods aanwezigheid veel belangrijker is dan al het andere. En dat alle afgoderij heeft afgedaan. En daar mag je ook op gaan staan. Dat is ook een belangrijk fundament van je leven. Paulus schrijft dat ook in 1 Korinthe 3, hè, dat er geen ander fundament kan zijn dan Jezus alleen. En wie daarop bouwt, hè, daar kun je op verschillende manieren opbouwen, met hout, hooi en stro, maar ook met goud, zilver en edelsteen. De kwaliteit van wat je bouwt op je fundament, dat kan beoordeeld worden, maar het fundament zelf staat. En dat is Jezus. Dat is onze Heer Jezus die aan het kruis gestorven is en gelukkig ook uit de dood is opgestaan om ons eeuwig leven te geven. Ten slotte hebben we ook nog een redder nodig. En dat geeft David ook aan in vers 12 tot 14. He, dus hij heeft een schuilplaats gezien, hij heeft ook een fundament, een rots ontdekt. Maar hij heeft ook in de gaten, ja, maar ik kan het niet alleen, ik heb een redder nodig. En in vers 12, 13 en 14 van deze psalm spreekt hij wat mysterieuze woorden uit. Maar die worden later, zo'n 300 jaar later, worden die overgenomen voor een deel door Jesaja. En daar gaan we straks ook een stukje uitlezen. Maar hij zegt hier, bij alle die mij belagen wek ik de lachlust, bij mijn buren nog wel het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd. Wie mij zien aankomen op straat vluchten haastig voor me weg. Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als gebroken aardewerk. Ik hoor de mensen over mij fluisteren, van alle kanten dreigt gevaar. Ze steken hun hoofden bijeen en ze smeden plannen om mij te doden. Dat zegt David over zichzelf, maar ik denk ook dat hier een profetische vooruitblik is naar Jezus. Want dit gaat ook over Jezus. Jezus werd ook zo behandeld. Die werd ook door zijn eigen volksgenoten geminacht uiteindelijk. In het begin niet, maar op den duur wel. En als je kijkt naar Jesaja 53, vers 3 tot 5, hele hoofdstuk van Jesaja 53, gaat over Jezus. En is 700 jaar voor Christus geschreven. Als je daarover nadenkt, dan is de Bijbel zo bijzonder. Zo wonderlijk dat er zo lang van tevoren al aangekondigd is dat Jezus zou komen. En wist je dat orthodoxe Joden dit hoofdstuk nooit lezen? Hoofdstuk 53 uit Jesaja is een soort no-go area, wordt niet gelezen. Want als je dat hoofdstuk eens helemaal gaat lezen, dat is gewoon letterlijk een beschrijving van Jezus. Je kunt op YouTube ook filmpjes vinden van christenen die naar Israël gaan en die met orthodoxe Joden alleen maar op een papiertje de tekst uit Jesaja 53 laten lezen. En dan zeggen ze, over wie gaat dit, denk je? En dan zeggen ze, ja, dat is Jezus natuurlijk. Waar denk je dat staat? En zeggen ze, ja, dat, ergens in de evangelie, gok ik. Nee, dat staat in Jesaja 53. Ze zijn verbijsterd als ze dan dat stuk lezen en zien van hoe kan dit? 700 jaar voor Christus is dit geschreven. En lees maar mee. Hij, Jezus, werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslaten en vernederd. Maar om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden werd hij gebroken.
De straf die hij onderging, bracht ons de vrede, vrede met God. En zijn striemen brachten ons eeuwige genezing, genezing en verlossing. Hoe mooi is dat? En dat is waar Pasen natuurlijk over gaat. De Messias, de leidende knecht van God, de leidende knecht des Heren, stond er in de oudere vertaling. Dat is Jezus. En die wordt ook in deze psalm al naar voren gebracht en wordt ook aangehaald. Want dit is de verlosser die we allemaal nodig hebben, de redder van deze wereld. Dus we hebben een veilige schuilplaats nodig, we hebben een rots nodig waar we op kunnen staan, maar we hebben ook deze redder nodig. En er is geen andere redder dan Jezus Christus alleen. Hij heeft het zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan alleen door mij. Dat is Jezus. En dat vraagt om overgave. Dat zul je ooit in je leven misschien een keer heel bewust moeten doen. Je overgeven aan God, aan Jezus. Aan het feit dat hij voor jou persoonlijk gestorven is. Als jij de enige mens was op de aarde, dan had hij het voor jou gedaan. Moet je je voorstellen. Sommige mensen zijn bereid hun leven te geven voor een goede zaak. Maar Jezus gaf, staat er in de Romeinen, hij gaf ons zijn leven voor ons toen wij nog zondaren waren. Zo radicaal was zijn liefde voor ons. En kijk eens wat David zegt in Psalm 31, vers 6. In uw hand leg ik mijn geest, Heer, trouwe God, verlos mij. Dat is een vers wat door Jezus aan het kruis wordt geciteerd. Jezus zegt daar, zien we in Lucas 23, Jezus riep met luider stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Dat was het laatste wat Jezus gezegd heeft voordat hij uit de dood opstond. Moet je je voorstellen. In uw handen beveel ik mijn geest. Die overgave is goed voor ieder van ons om dat niet één keer in je leven te doen, maar misschien moet je dat wel elke dag doen. Elke dag beginnen met het besluit. Ik wil ook vandaag leven voor God. En leven in onderwerping aan God. Niet uit slaafsheid, maar omdat hij zoveel van mij houdt en ik ga steeds meer van hem houden. En dat mogen we doen. En dat geeft hoop. En dat is het laatste vers wat ik met jullie wil aanhalen. Want de hoop, die doet leven. En hoop geeft ons wat we nodig hebben, ook in lastige tijden. Dus de band die kan alvast naar voren komen. Maar in vers 20, daar zegt David, hoe groot is het geluk dat u, God, hebt weggelegd voor wie u vrezen, voor wie respect voor u hebben. Dat u bereid hebt voor wie bij u schuilen. Heel de wereld zal het zien. Alle mensen zullen ervaren en zien dat wij onze hoop gevestigd hebben op Jezus en Jezus alleen. Daar mogen we over spreken met iedereen die het horen wil en ook met iedereen die het niet horen wil. Want hij is de waarheid, hij is het leven, hij is de weg naar God. Zullen we bidden? Trouwe Vader in de hemel, lieve Heere Jezus, Heilige Geest, u drie-enig God, wat bent u machtig en mooi en wat bent u groot en wijs en liefdevol. Heer, we mogen schuilen bij u. U biedt een schuilplaats aan voor als we het moeilijk hebben en als we aangevallen worden door de tegenstander of door anderen. Heer, en dan mogen we weten dat bij u zijn we veilig. Bij u kunnen we nooit, kloppen we nooit tevergeefs aan. En we mogen ook staan op de rots, het fundament wat onder ons geloof ligt. En dat bent u, Heere Jezus. U bent de basis van ons geloof. U heeft uw leven voor ons, voor mij, voor ieder van ons gegeven. En als we dat aanvaarden, dan geven we ons aan u over. En dan leggen we onze geest in uw handen, Heer Jezus. Heer, en we danken u voor het feit dat u onze redder bent. Dat u de moeite hebt genomen om, toen wij nog zondaren waren, voor ons aan het kruis te gaan. En we zijn ook intens dankbaar dat u ook uit de dood bent opgestaan, zodat wij in eeuwigheid samen met u mogen leven. En we danken u daarvoor dat we daardoor hoop hebben. Hoop die je niet teleurstelt. Ga met ons mee hier naar huis en help ons om dit in ons hart te binden en te dragen en mee te nemen naar ons werk, naar onze toekomst, naar onze familie, naar onze vrienden. En help ons om hier diep doordrongen van te zijn en u te danken. In Jezus' naam. Amen.
Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. There is a king on board the scars of healing. There is a smile. How great the love that carries us to kindness. So wonderful, you are wonderful.
Got him.
Got him. And now be lifted high. Right here. And now be glorified. God of heaven and earth. God who brought me back to life.